Vandaag neem ik u mee naar Hebreeën. De brief aan de heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. De brief aan wat genoemd wordt de Hebreeën, want het moet toch een naam hebben. En dat is het dan geworden. Een brief die in de eerste plaats spreekt over, ik noem even de moeilijke punten ter inleiding, zodat ik die daarna kan overslaan. Een brief die in de eerste plaats spreekt over wat wij noemen het tegenwoordige werk van Christus, waarvan ik altijd zeg dat dat echt altijd onbekend is, dat men het niet weet, omdat men meent het zelf te moeten bedenken. Bovendien, de hele idee van het tegenwoordige werk van Christus impliceert toch ook de idee dat hij vroeger wat anders deed en daarna misschien in de toekomst ook nog wat anders zal doen. En dat blijft allemaal onbekend. Dat soort dingen kennen wij niet van andere veronderstelde goden in de wereld. En u weet, het christendom is in de traditie teruggebracht naar het niveau van die godsdiensten der wereld. En daar kent men dit helemaal niet. Wij hebben daar niks mee van doen, de Bijbel trouwens ook niet. De Bijbel spreekt over een werk dat God in de loop van de geschiedenis uitvoert. En de uitvoerder, de bouwer, de uitvoerder is Jehovah, dat wil zeggen de Heere, Jezus Christus, die in het verleden een werk gedaan heeft. Wij noemen dat gemakshalve het verzoeningswerk van Christus. Dat was toen wij nog krachteloos, nog zondaren, nog vijanden waren en hoe het maar heet in Romeinen hoofdstuk 5. De Hebreeënbrief legt uit dat hij sindsdien, dat is 1 vers 3, dat hij sindsdien gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De woordkeus is een beetje merkwaardig, maar dat komt omdat hij geciteerd is uit Psalm 110... vers 1, waar het geprofeteerd werd, dus zit in mijn rechterhand. En gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ook Psalm 110, inmiddels vers 3 of 4. Maakt u zich geen zorgen. Ik hoest al maanden, al jaren. En het is geen droge hoest, het is een natte hoest. Dus blijft u vooral uit mijn buurt. Maar toch wel. Maar de Heer is gezeten aan de rechterhand Gods. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De terminologie kennen we alleen uit Genesis 14 en uit Psalm 110, 1 vers ook. En dan alleen nog maar de Hebreeënbrief. De gedachte heb ik het niet over, ik heb het alleen over de woordkeus, de terminologie. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek, alleen in de Hebreeënbrief. En daarin wordt laatstelijk uiteengezet in hoofdstuk 9, dat, zoals de hoge priester op grote verzondag in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, eenmaal per jaar inging op grote verzondag. Inging in het heilige der heiligen, niet zonder bloed, om verzoening te doen voor de zonde, niet van de wereld, maar alleen van zijn volk. Dat was dan Israël. Zo is de Heer Jezus ingegaan in het ware heiligdom, de terminologie is uit Hebreeën 9, in het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is, staat er, de meerdere tabernakel, hoofdstuk 9 vers 11, is hij eenmaal ingegaan, inderdaad ook niet zonder bloed, maar in dit geval met zijn eigen bloed, als de opgewekte, namelijk de levende, de opgewekte Christus, met zijn eigen bloed, zijn eigen leven, ingegaan in het ware heiligdom. Dat is volgens Hebreeën 9 de hemel zelf. Maar volgens hetzelfde Hebreeën 9 is het ook het nieuwe verbond. Die je dus bij elkaar op moet tellen. Dat betekent het voor zover dat nieuwe verbond in werking is. Vandaag, nog steeds, is het in een hemelse context of sfeer, of hoe je dat maar noemen moet. In het hemelse heet het. Meestal vertaald met in de hemelen. In de Statenvertaling althans. Verder houd ik me er niet mee bezig vandaag. Kortom, Christus is ingegaan in het heilige der heiligen. Dat wil zeggen in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En tot vandaag is het dus grote verzoendag, is de strekking van de Hebreeënbrief. En aangezien hij zijn volk vertegenwoordigt, En als wij gelovigen zijn, zijn wij dat. Zegt hoofdstuk 3 al. Maar ik grijp er nou niet naar terug verder. Dan zijn wij dus in het Heilige der Heiligen welkom, want hij is onze vertegenwoordiger. Zoals wij al eeuwenlang bij wijze van spreken zingen in het lied: welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. En dat staat hij nog steeds. God ziet ons in Christus, hij is ons hoofd, onze herder, onze koning, onze hoge priester, onze middelaar, onze borg. Of minder persoonlijk, hij is ons geworden rechtvaardigheid Gods. Hij is ons geworden verzoening. Hij is ons waarheid en wat hij ons maar geworden is. Nou, dat zijn abstracte begrippen, maar het is allemaal van toepassing op de Heer Jezus Christus. Die ons vertegenwoordigt bij God. Andersom trouwens, hij is degene die God vertegenwoordigt bij ons. En wij worden geacht in Christus volmaakt te zijn. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht enzovoort. Dus Colossense, waar het zo staat. Of de mooiste vind ik persoonlijk, die van het laatste vers van Efeze 1, waar staat: God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ook Psalm 110 geciteerd, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat is eigenlijk ook Psalm 110, maar meer letterlijk Psalm 8, alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem aan de gemeente gegeven. God heeft deze verhoogde Christus in die positie aan de gemeente gegeven tot hoofd. En van de gemeente staat die zijn lichaam is, en die daarmee, daar staat er ook, de vervulling is van Christus, de voltooiing. Dat wil zeggen, de gemeente is of wordt aan Christus toegevoegd. Aan het hoofd als het ware. En andersom staat het er ook nog, dat Christus de vervulling is van de gemeente. Wij zijn elkaars vervulling. Hij is ons hoofd, wij zijn zijn lichaam enzovoorts. Dat plaatst ons in de hemel. En dat is meteen het volgende vers. Dat is dan Efeze 2, vers 1. Met een heleboel bijzinnen. En daarna wordt vers 1 weer opgepakt. Namelijk, hij heeft u, dan wel ons, medelevend gemaakt. Want daar gij dood waart door de zonde en misdaden waarin gij eertijds gewandeld hebt enzovoort. Hij heeft u medelevend gemaakt met Christus. En hij heeft u mede gezet in de hemel. Niet op persoonlijke verdiensten, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit werken zijt gij zalig geworden, enzovoorts. Want, en inmiddels ben ik bij vers 11 van Efeze 2, want gij zijt zijn maaksel, wij zijn zijn maaksel. Nee, niet in Adam, ja misschien, maar dat is niet aan de orde. Dan moet je het ergens anders terecht, bij een uur van kracht of zoiets. Maar goed, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Terugverwijzing naar Romeinen 5. Adam het hoofd van de oude mensheid, Christus het hoofd van de nieuwe. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken en niet uit goede werken. Tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen, namelijk de Heer zouden dienen. Want hoofdstuk 2... nog steeds van Efeze 2, wij zijn een priesterlijk volk samen met alle gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Zijn wij een priesterlijk volk, worden wij gebouwd om een tempel op hetzelfde fundament. Dat is Christus, die trouwens daarnaast en daarboven ook de uiterste hoeksteen is, enzovoorts. Dat is onze tegenwoordige bedeling. Dat betekent dat wij als gemeente een volk zijn dat inderdaad staat in de positie van Israël, namelijk de positie van het priesterlijke volk. Dat hem zou dienen. Dat was niet zo, want vroeger bestond er geen gemeente. En in de toekomst zal het alsnog altijd zo zijn. Want het blijft altijd zo. Het is een eeuwige roeping. Hetgeen niet wegneemt dat de Heer in de toekomst, vanaf zijn wederkomst, alsnog zijn werk zal uitbreiden op aarde. En in verband met de terugverzameling van heel Israël hier op aarde. Maar daar kan ik het nou allemaal niet over hebben. Waar het mij om gaat is, wat staat daar nou eigenlijk precies in Hebreeën 10? Daar staat dat wij dus leven onder een nieuw verbond. In afwachting, in elk geval, tot de wederkomst van Christus. Niet dat het daarmee beëindigd wordt of zo. Maar wij verwachten de wederkomst van Christus. Hetgeen meteen betekent dat deze brief specifiek van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Vanaf zijn opstanding, waarbij hij tot hoge priester gesteld werd. En tot aan zijn wederkomst. Dat wil zeggen, spreekt over onze positie nog ook in deze wereld enzovoorts. Maar hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degenen die hem verwachten tot zaligheid. Dat waren de laatste woorden van hoofdstuk 9. En dan volgt. Want de wet, het oude verbond, want waar Christus is ingegaan is het nieuwe verbond. Hij is hoge priester van een nieuw verbond. Hebreeën 7 zegt, dat betekent dat het oude verbond dus beëindigd is, want anders kan Christus geen hoge priester zijn. Heb ik niet bedacht. Dat is geen theologische conclusie, dat staat gewoon zwart op wit in het hoofdstuk. Uitgebreid, daar kan niet missen, dat is wat er staat. Of je het gelooft, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, denk ik. Maar het staat er gewoon zwart op wit. Hij was geen hoge priester op aarde, hij was zelfs geen priester. Zijn kruisiging was dus ook geen priesterlijke functie. En voor zover de Hebreeënbrief zegt dat de priester wat moest offeren en dat de Heer dus ook wat geofferd heeft, kan het niet over zijn kruisiging gaan, want hij was geen priester. Afgezien daarvan, het kruis was geen altaar, maar een slagbank. En dat is ook in het Oude Testament niet hetzelfde. Nog in Jesaja. Niet onder Mozes en niet in Jesaja 53. Heb je er nog? Langzamerhand wordt die moeilijker. Want ik zei dus dat voor zover Christus als hoge priester een offer gebracht heeft. En dat is wat hij gedaan heeft, want er staat hier uitgebreid. In hoofdstuk 8. Nou ja. Dan kan het niet over zijn kruisiging gaan. Het moet daarna geweest zijn, in zijn opstanding. Want toen pas was hij hoge priester. Of priester in het algemeen, dat maakt me nou niet uit. Priesterschap kreeg hij pas in zijn opstanding. Nou ja. Sindsdien moet hij wat geofferd hebben. Want toen was een nieuw verbond aangebroken. Dus geen Oud Testament is offer. Dus, hoe zit het dan met het Oude Testament? Nou, de wet is een schaduw, of heeft, dat mag ook, heeft een schaduw van toekomende goederen. En de term toekomende goederen, die wordt gebruikt in de Hebreeën een paar keer zelfs. Nou ja, de toekomende, we hebben ook een toekomende tijd, ter onderscheiding van de tegenwoordige tijd enzovoort. Toekomende eeuwen kennen we enzovoort. Dat slaat altijd op het nieuwe verbond, op de dingen die van doen hebben met de opstanding van Christus en wat er verder volgt. Wij leven dus al 2000 jaar in de toekomende eeuw ook. Zeg maar. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is wel zo. En toekomende goederen, dat zijn de betere dingen, heet dat. De betere dingen van het nieuwe verbond. Waaronder de betere offers. En de betere beloftenissen enzovoorts. En de wet heeft daar een schaduw van. Dat wil zeggen, is daar een afdruk van. Dat betekent dat het Oude Testament, heel de wet, de Mozaïsche instellingen beschouwd moet worden, primair, in elk geval, als kunst. Dat wil zeggen in de oude betekenis van de term, namelijk als uitbeelding, uitdrukking, in concreto uitdrukking van in zichzelf abstracte zaken. De symboliek. Het wordt hierna gedemonstreerd trouwens, dus ik neem u vanzelf mee. Hè. De wet is een schaduw, een voorafschaduwing zeggen wij. En anders gebruiken wij het woord beeld, maar dat is hier wat lastig in dit vers. Heeft een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf. Onder beeld hier niet te verstaan de afbeelding, maar het ding als zodanig dat eventueel een schaduw werpt. Zie? De wet heeft de schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Die wet, die kan met dezelfde, let op, dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk, let op de herhaling die hierin zit en op de veelvoud, het wordt al 3 keer gezegd, hierna nog een keer, nimmer meer, met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk, je wordt al moe als je het leest. dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Wat betreft opofferen zeg ik maar even bij dat het voorzetsel op, of het voorvoegsel in dit geval op, ook weggelaten kan worden. Het staat er wel in het Grieks, maar het heeft de functie. Het is altijd zo met voorzetsels die aan woorden vastgeplakt worden aan het begin van Griekse woorden. Het heeft altijd de functie het woord te versterken. Niet om iets aan de betekenis toe te voegen. Heb je dat nog? Offeren is namelijk ook volgens mijn Nederlandse woordenboek altijd omhoog. Want naar beneden, aan je minderen offer je niet wat. Dan geef je gewoon wat. Om niet te zeggen, je dumpt wat. En dan mogen ze. U weet wel, ik heb hier nog een jas, die is tot de draad versleten. Maar daar komt hij ook alweer vandaan. Ook van een of andere conferencier. Je kunt hem krijgen. Het is mij trouwens ooit overkomen dat ik van mijn baas een jas kreeg tot de draad versleten. Maar goed. Meneer Hees was daar wel van. Waar ik werkte als radio-televisiemonteur. Ik zag er zeker armoedig uit. Maar toch maar weer. Hij was eruit gegroeid. Maar zoiets, dat is naar beneden. Maar naar boven, zegt mijn woordenboek, als je wat doneert, geeft aan iemand die hoger geplaatst is dan jou, bij voorkeur koningen of gant, dan heet het offeren. En in de handel heet het offreren. Dan maak je een offerte. Heb je dat nog? Zoiets. Nou goed. Dus het gaat niet over groot of klein, of de gave groot is of klein. Het gaat erom aan wie het geeft. In welke richting, naar boven, naar beneden. Het heeft met hiërarchie te maken, u weet wel, dat is wat vroeger. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Dus het is altijd op, omhoog. Maar het wordt bevestigd. Het is aan God, ja zeker wel, het is omhoog. Maar het schiet niet op, want het moet met dezelfde offer anders. Er zit een herhaling al in. Alle, geen enkel uitgezonderd, jaren, eeuwen wordt het, geduriglijk, dat had weggelaten kunnen worden, verandert niks aan de zin, maar staat er met grote nadruk bij om dit nog weer te bekrachtigen. Daarom doe ik er dan ook zo lang over. En je wordt er zo moe van. En het is zo mooi, zegt de Jood dan, het is toch zo geweldig, een prachtige traditie enzovoort. En je wordt er zo moe van. Nou ja. Die wet kan met al die offers nimmer meer. Dat meer had er ook afgekund. Verandert niks mee. Maar ziet u hoe sterk het is? Kan nimmer meer heiligen of reinigen. Die twee woorden worden zeker in Hebreeën door elkaar gebruikt. Degene die daar toegaan. En van toegaan moet je weten dat als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, dat woord toegaan. Dat is natuurlijk Grieks hier, maar is terugvertaald naar het Hebreeuws, krijg je het woord voor offeren. Want dat korban enzovoort, dat is het woord voor naderen. Heb je dat? We hebben een betere hoop, heet het, in 7 vers 19, door welke wij God, tot God, genaken. Dat woord is het. Het naderen tot God is het woord voor offeren. Met andere woorden, als je tot iemand die hoger is dan jij nadert, dan word je geacht een donatie mee te brengen. Een gave, een offer. En in de prediker staat ook dat als je dan toch tot God nadert, dan staat er, zijt liever nabij, dan is het vertaald met nabij zijn, zijt liever nabij om het woord te horen, om te horen, dan om der zot een slachtoffer te brengen. Dat is plechtig vertaald, zodat wij het niet begrijpen. Het betekent, elke zot brengt daar zijn offers. Maar daar heb je niks aan verder. Dat schiet niet op, en dat staat hier ook. Er staat, als je dan toch tot God nadert, offer, nadert, zou het moeten zijn om te horen. Want God zou tot de mens spreken vanaf het verzoende deksel van tussen de cherubim, dat wil zeggen in de tempel, in de tabernakel of wat het maar was. Heb je dat nog? Goed. Die offers kunnen niet reinigen, hoezeer het er ook staat. In het oude, maar het kan het niet doen. Het is symboliek. En als het wel gewerkt zou hebben, ik vind het een pracht van een argument, namelijk vers 2, anderszins, dan zou het wel betekenis in zin gehad hebben. Anderszins, als het gewerkt zou hebben, zouden zij die offers nog steeds opgehouden hebben geofferd te worden. omdat degenen die de dienst pleegden, degenen die offerden, geen geweten, geen weet meer zouden, geen bewustzijn meer zouden gehad hebben van zonden, als ze eenmaal gereinigd geweest waren. Het is een plechtige zin, lees het maar 3 keer, maar er staat reus. Dus daar, ja, als ze echt gereinigd waren, naar het geweten, want dat was de bedoeling. Zo staat het trouwens ook in vers 14 van hoofdstuk 9, een bladzijde eerder. Uw geweten reinigen van dode werken, dat was de bedoeling. Maar het geweten werd niet gereinigd onder het oude verbond. Sterker nog, het werkte andersom, dat staat er ook. Dat is vers 3. Maar nu geschiet in dezelfde, in die offers, alle jaren, gaat u weer alle jaren, weder gedachtenis der zonden. Heb je dan? Als je elk jaar grote verzoendag moet vieren, dan moet je elk jaar vieren dat je zonden verzoend worden. En dus worden je zonden herdacht. En ik zeg het nu wat simpel, maar ik bedenk het ook niet. Punt 1 weer, het staat hier. En punt 2, mag ik hopen dat dat punt 2 is. De Joden hebben in hun traditie nog steeds grote verzoendag. Wat natuurlijk helemaal niet kan, want ze hebben geen tempel. Maar ze vieren wel Yom Kippur, grote verzoendag, op de 10e van de 7e maand. Maar vanaf de 1e van de 7e maand, dat is officieel het begin van het burgerlijke jaar op de Joodse kalender, 1 Tisri, worden ze geacht te vasten en hun zonde te overdenken. Maar ja, verzoening kan alleen als je berouw hebt. Dat is natte vingerwerk, dat zijn filosofen, dan wel psychologen die dat uitdenken. Zielkundigen, ja oké. Okay. Nou, wat maar dan ook. Maar die denken dat uit, ja, vergeving en verwerking kan alleen als je echt berouw hebt. En dan moet je het nog toegeven, dan moet je ze bevolken, beleiden. Dat zeggen ze ook, want als er iets is wat je dwars zit, dan moet je dat van je af kunnen praten. Daar hebben ze de divan voor uitgevonden. Dat is een heel dure lichtplaats. Nog duurder dan die in de haven van Monaco. Maar goed, laat me zitten. En zoiets. Maar begrijp je waar ik het over heb? Dat, hoezo? Ja, dat kan iedereen bedenken. Staat het ook in de Bijbel? Nou, eigenlijk niet. Ik zei eigenlijk niet. Natuurlijk staat er wel in de Bijbel iets over beleiden. Logischerwijze. Maar dat is het punt nou helemaal niet. Hè? Het gaat niet om of je berouw hebt of niet. De strekking van Romeinen 5 is nog altijd: Christus is voor ons gestorven in der tijd, toen hij nog niet de Christus was en toen wij nog niet geboren waren. Of althans, toen wij nog zondaren waren, vijanden, goddeloze, krachteloze en hoe het maar heet daar. Dat heeft verder niks van doen met onze gesteldheid of onze beleving of wat dan ook. Daar is het godzijdank ook niet van afhankelijk. Nee, maar het resultaat is dus in het algemeen dat Yom Kippur betekent het berouw hebben en eventueel beleiden van je zonden. Dat is het officiële voorschrift ook binnen het Jodendom. Ik neem aan dat dat in de dagen van Paulus ook al het geval was. En hij zegt, dan werkte het dus precies averechts. Want het waren nou net die dingen die je verdrongen had of vergeten was. En je hebt 10 dagen de tijd om ze weer boven de 7 eeuwige vergetelheid op te vissen. Enzovoorts. Dus het werkt niet. Waarom was het dan? Omdat het symboliek is. Opdat wij er lering uit zouden trekken. 1 Korinthe 10. Nou ja, dat doen we dan maar. Want ja, het is onmogelijk dat de bloed van stieren en bokken zonde wegnemen. Dat u dat weet. Dat gaat nog helemaal niet. Het is jammer dat het er moet staan. Dat het uitgelegd moet worden. Maar dat zou je toch weten. Dat kan niet. Hoewel men in allerlei, ik zei niet alle, maar in allerlei religies dit verschijnsel kent. Hè? Die brengen met name van dierlijke offers. En dus dat moet logischerwijze gepaard gaan met bloedvloeien, toch? En wat het doet? Ja, niks. Die kan je net zo goed wassen in de Ganges. Heb je het water van de Ganges wel gezien? Doe mij maar de Rijn. En niet alleen omdat die zo heet. Maar toch wel. En daarom, omdat het niet werkt. Kortom, vers 1 tot en met 4 zegt gewoon nog eens een keer, het werkt niet. Het oude verbond kun je vergeten, zelfs Grote Verzoendag werkt niet, de rest wordt buiten beschouwing gelaten. Als Grote Verzoendag al niet werkt, ja, wat dan wel? Ik bedoel, dat is dan wel duidelijk, werkt niet. En daarom, en dus, komen de, maar dan wordt die moeilijk hoor. Niet omdat het echt moeilijk is, maar sommige dingen zijn zwaar om te verstaan enzovoorts. Dat zei Petrus erover. En Paulus zegt, ja, maar het is omdat jullie traag om te horen geworden zijn. Dat was hoofdstuk 5, de laatste verse van Hebreeën. Vaste spijs, daar gaat dit over. Nou, daar komt hij dan. Daarom komen de in de wereld, en nou doe ik het systematisch, want anders duurt het te lang. Komen de in de wereld. De vraag is, wie komt er in de wereld? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar hadden we het over? Yom Kippur. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus wie komt er in de wereld? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wanneer was dat? Toen de Heer opstond uit de dood. Ja. Ja, nee, het gaat niet over kerst. Sorry. Echt niet. Komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande. Dat wil zeggen slachtoffer of offerande in het algemeen. Offerande is hetzelfde als offer. Dat is alleen een plechtige woord. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Ja, zo staat het nou ook weer niet. Hè. Je moet de zin wel doorlezen. God heeft dat wel gewild. Maar in de functie die zojuist beschreven is. In een symbolische functie. En waar wees het dan op? Waar was het dan symbool van? Nou, van wat hier staat. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nog een keer, brandoffer voor de zonde. Oké. Hebben u niet behaagd. Waar staat dat eigenlijk? Want er staat, komende in de wereld, zegt hij. Dat veronderstelt dat het ergens gezegd wordt. En waar het gezegd wordt, staat eronder afgedrukt in uw Bijbel. Mag ik hopen. Er staat in Psalm 40. Dat is niet de enige plek waar woorden van die strekking staan overigens. Maar er komt nog meer. Want hier in Hebreeën 10 staat er ook nog in vers 7. Toen sprak ik, dubbele punt, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En die zin staat inderdaad ook in Psalm 40, zodat je weet dat het citaat in de eerste plaats komt uit Psalm 40. En daar lezen wij, och, er staat boven vertrouwen op Gods genade, want het wordt natuurlijk David in de mond gelegd, het is een psalm van David. Maar over genade gaat het, want het gaat over het nieuwe verbond. Maar het gaat niet over David. Want al zo David dan een profeet was en wist, enzovoorts, dat is Handelingen 2, Petrus. Heeft hij dit gesproken over zijn zoon, over de Heer Jezus. En ik lees hem vanaf vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Niettemin doet hij dat wel, want ik lees hem verder in vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. En uw gerechtigheden bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. In de psalmen vind je, nou, minstens 15 keer, maar ik blijf aan de veilige kant. Waarschijnlijk wel een keer of 20 en meer. Schriftplaatsen, alleen binnen de psalm al, waarin deze woorden gebruikt worden. Dat wil zeggen woorden van die strekking. Waar gezegd wordt dat de psalmist, maar het is natuurlijk Christus zelf, het woord Gods niet verbergt, maar bekend maakt. Hij heeft het woord weliswaar in zijn hart staten, in mijn binnenste staten, maar hij bedwingt zijn lippen niet. Dat wil zeggen, hij spreekt de grote werken Gods uit en maakt ze bekend te midden van een grote gemeente, ondermachtig veel volks in de heidenen en aan uw broederen en wat het maar was. Bij nader inzien in Hebreeën 2, we komen uit Hebreeën immers, in Hebreeën 2 wordt dat ook al aangehaald, maar daar is het geciteerd uit Psalm 22. Bijvoorbeeld, die woorden namelijk zijn de beschrijving in al die psalmen van het tegenwoordige werk van Christus. Want het bekendmaken naar buiten van het woord Gods is per definitie de verantwoordelijkheid van de priesters in het algemeen. En dus vooral van de priester in charge. Dat wil zeggen de hoge priester. Ik bedoel, dat is dan de verantwoordelijke. En als je dus vraagt, wat doet Christus dan vandaag, is dit het eerste antwoord. Hij is hoge priester, dus wat doet hij? Hij maakt ons het woord Gods bekend. Nou ja, hij zei meer specifiek tegen zijn discipelen, ik zal de Vader bidden, hij zal een andere Messias, Nagam, een andere trooster zenden. En die zal u in heel de waarheid leiden. Hij zegt, maar maak je geen zorgen, ik kom weder tot u, ik zal bij u zijn en ik zal u in u zijn. Dat was weer gewone taal. Hetgeen betekent dat de Heer met ons zou zijn, met de zijnen. Alleen niet zichtbaar, maar als de andere trooster, als degene die inwoning maakt in ons. Gek genoeg, als ik het moet uitleggen, denk ik dat het moeilijk is. En dan roep ik toch maar weer, want dat schiet me dan vanzelf te binnen, dat alle kinderen op de kinderclub, of waar ze, hoe het maar heet, op zonneschool, dat allemaal leren, dat Jezus in je hartje komt wonen, toch? Dus hoe moeilijk kan het wezen? Dat schijnt me zo te kunnen begrijpen. Althans, als je wordt als een kind, is dat te doen. Nou goed. En wat doet hij? Hij leidt ons in heel de waarheid. Hoe hij dat doet, ja, dat weten wij ook niet, maar hij doet het. Dat hij er personeel bij gebruikt, bij gelegenheid, ja, dat is ook zo, dat is ook aantoonbaar. Maar hij doet het. Hij leidt ons aan grazige weiden. We hebben trouwens er straks enige malen achter elkaar gezongen. Ik mag mij voeden met het manna dat hij geeft met milde hand. En dat is precies wat het is. Het manna, het woord des levens, of hoe het maar heet. Dat is dus wat hij doet. Dat mogen duidelijk zijn. Maar nou die twee versen die ik oversloeg in Psalm 40. Daar staat vers 7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij. Stop ik even. En dan vers 8. En toen zei ik, zie ik kom. In de rol des boeks, in het boek, is van mij geschreven. Vanaf het begin, vanaf de eerste bladzijde, zegt Hebreeën. Paulus veroorlooft zich een vrijheid. Ik weet eerlijk gezegd niet of het Paulus' vrijheid is of die van de Septuaginta. Dat heb ik niet nagekeken, mij maakt het niet uit. Maar feitelijk, in het boek is voor mij geschreven, vanaf de eerste bladzijde, dus vanaf het begin. En in het begin staat dat God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. In Hebreeën 5, waaruit ik al een paar keer geciteerd heb, daar staat dat die Adam een voorbeeld was van degene die komen zou. Zodat op bladzijde 1 van de Bijbel reeds gesproken wordt over Christus die het beeld Gods is. En dat is weer Hebreeën 1 vers 3. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Dat is waar het over gaat, de hele Bijbel. Zie? Er staat dus, gij hebt aan die offers geen welbehagen gehad, geen lust gehad. Gij hebt mij en ik kom om uw wil te doen, o God. Dat wil zeggen, als je goed opgelet hebt, is geen punt. Wat al die offers niet konden, dat kan Christus wel. Woorden van die strekking staan trouwens ook in Romeinen 8 vers 3. Wat der wet onmogelijk was, heeft God zijn zoon zendende enzovoorts. Maar die ging nog over de kruisiging. Hier in Hebreeën en ook in Psalm 40 gaat het specifiek over wat daarna komt. Heb u dat? Nou ja, de voorgaande versen van Psalm 40 gaan over het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Hij heeft mij uit de ruisende kuil gehaald, uit modderig slijk heeft hij me opgehaald. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, lofzang van onze God, enzovoorts. Dat is de opstanding uit de dood. En dan volgt vers 7, gij hebt geen rust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij. En dat ik daar elke keer bij stond, is omdat er hier staat in Psalm 40, gij hebt mij de oren doorboord. Gij hebt mij de oren geopend, staat er. Doorboord, oké, geopend, doorboord. Uitgegraven, schijnt het woord te zijn. Dat is een nogal sterk woord voor openen. Maar toe maar. De verwijzing schijnt te zijn naar de twee schriftplaatsen in het Oude Testament, Exodus 21, zowel als Deuteronomium 15, waar je de voorschriften vindt omtrent de wet van de Sabbatjaar. Want elk zevende jaar moesten de slaven worden vrijgelaten. Daar waren ze afgeschreven en dan moesten ze ook fysiek uit de boekhouding en van het erf verdwijnen. Werden ze vrijgelaten? Ja, zeven jaar. De waarde van de slaaf werd bepaald door hoeveel tijd is er nog tot op het Sabbatjaar. Niet dat men het ooit gedaan heeft, zeg ik er maar bij. Want men heeft het nooit gedaan naar het schijnt. Althans, we hebben er nergens verslag van. We hebben alleen verslag van dat de Heer zegt, jullie hebben 490 jaar lang geen Sabbatjaren gehouden. Dus dat zijn 70 Sabbatjaren die je hebt overgeslagen. Ga er maar uit voor 70 jaar. Naar Babel. Ga ze maar inhalen. Ga maar het land uit, dan ligt het braak. Het land, dat was het. Nou goed, maar de slaaf zou moeten worden vrijgelaten. En o jee, want wij zijn moderne, denken ze politiek correct. We zeggen wat geweldig. Eigenlijk had het helemaal afgeslacht moeten worden. Maar elke zeven jaar vrijlaten is natuurlijk ook wel aardig. Dus toch een begin van enzovoorts. Maar ja, ik moet u zeggen dat je het ook van de andere kant kunt bekijken. Want je zal maar zo'n slaaf zijn. En je zal het maar goed hebben bij je meester. Je komt leuk aan de... Waarom niet? Wij kennen in onze dagen toch ook loonslaven. Ze moeten er niet aan denken dat ze ontslagen worden. Waarom denk ik nou aan de Partij van de Arbeid en de Uil die 70.000 mijnwerkers ontsloeg van de ene dag op de andere? Werd vergeten. Ik ook, maar nee, ik was het niet vergeten, maar het kwam gisteren voorbij ergens. 1966. Het werden dus 70.000 klanten voor de Partij van de Arbeid. Maar goed, laat maar zitten. Die vonden het niet leuk dat ze ontslagen. Nou, een paar misschien wel. Je hebt altijd excentriekelingen. Maar ze waren hun baan kwijt. Dus je zal maar slaaf zijn en weggejaagd worden terwijl het zo goed had. Dan wordt er geregeld, dat zijn die twee schriftgedeelten die ik net noemde. Dan wordt er geregeld dat dat kan. Zo iemand blijft slaaf. Dat verandert niet. Maar vrijwillig, op vrijwillige basis. En daar verandert niks meer aan. Niet het volgende Sabbatjaar weer vrij of zo. Dat is dan voor altijd. En bij die gelegenheid moet zo iemand, de slaaf, wordt hij met behulp van één priem, dat staat er echt, wordt hij aan de deur gepriemd, geprikt. Aan de deurpost is dat in de praktijk. Heb je dat nog, dan krijg je een gaatje in je oren. Daar hebben wij het gebruik van de slavenringen in de oren. Dat heet nog steeds zo, hè? Zo'n grote ring in de oren. En je laat je niet ringeloren, of wel? Dat is de slavenring. Jawel, hebben we eraan overgehouden. Het is dus een bekend verschijnsel. Toen heeft iemand uitgelegd, ja, dat betekent dat vanaf dat moment zo iemand bij het huis hoort. Dan is hij horig. Maar raar woord is dat, dan hoort hij bij het huis. Het heeft echt iets met oren te maken ook. Of iets hoort. Of het zo hoort of niet, heeft te doen met wat je geleerd hebt, wat overgedragen is. En het doorboren van, wij hebben een oorlelletje, daar is er speciaal voor om er een gat in te kunnen boren. Ik heb het er niet zo op, maar mijn vrouw denkt daar anders over. Dus maar je kunt daar iets in doen en sommigen doen er tegenwoordig zo groot mogelijk in. Want dat hebben ze in Afrika ergens gezien, dat willen ze dan ook. Je hebt trouwens ook zwarte verf in de spuitbus, maar laat maar zitten. Toch, of niet? Maar goed, maar het doorboren van het oor, in dit geval een lelletje, dat kan verder geen kwaad, is een uitbeelding van het openen van het oor, zodat het woord gehoord kan worden. Hebben jullie dat? En bij de slaaf waar hier het gebeurt, stelde zich vrij voor beschikbaar. Die zegt, ik wil die heer blijven dienen. Oké, moet hij vanaf dat moment horen naar het woord. En is hij horig en hoort hij bij de huishouding enzovoort. Dat is wat het is. Men wordt dus tot dienstknecht, tot slaaf gemaakt voor altijd. Dat is het idee. Maar de eigenaardigheid doet zich voor. Er staat in dit vers, en je weet nou wat het betekent. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, zoals die Septuaginta in gebruik was ook in de dagen, reeds lang, al meer dan een eeuw, anderhalve eeuw dik, in de dagen van de apostelen, of nog langer, maar doet er nou niet toe, daar staat een andere zin. Daar staat niet, gij hebt mij de oren doorboord. Daar staat, gij hebt mij het lichaam bereid. Waarbij doorboren uitgelegd is, vertaald is als gereed maken, toebereiden. Dan moet je kunnen bedenken dat je iets bereidt door het te doorboren, of door het te vullen, of door het een inhoud te geven. En anderen hebben voor ons uitgedacht dat het oor nou eenmaal de uitbeelding is van de hele mens. En er zijn therapieën op gebaseerd. Dus als je niet die spelden allemaal in je hele lijf wil hebben, via de acupunctuur kan je beperken tot het oor. En dan zegt men, bepaalde delen in het oor komen overeen met bepaalde delen in het lichaam. Of dat waar is, weet ik niet, heb ik het niet over. Ik zeg alleen dat dat een oude gedachte is. En men weet het officieel niet. Men moet het dus naar raden, maar men snapt niet hoe het in de Septuaginta terechtgekomen is. Die vertaling met, gij hebt mij een lichaam toebereid. En langs de andere kant, theologen blijven theologen, die zeggen dan, ja, maar Paulus gebruikt de Septuaginta, dus ja, die gebruikt het gewoon. En hangt er een leer aan op. De tekst is weliswaar omstreden, maar hij hangt er een leraar op. En dan zeg ik, ja, de tekst kan dan omstreden zijn, maar hij hangt er een leraar aan op. En dus is niet omstreden, want ook Paulus' woorden zijn woorden gods. En wat dan echt de oorspronkelijke versie is, ik moet het ooit een keer hebben nagekeken via Ginsburg, dus de autoriteit op afwijkende lezingen van het Oude Testament. Maar ik geloof niet eens dat er iets bij voorkomt. Maar ik herinner me daar niks meer over. Ik heb er ook geen notitie van. Mij maakt het ook eigenlijk niet uit. Het punt is dat de uitdrukking in Hebreeën, gij hebt mij het lichaam toebereid. Want zo staat het er in vers 5. Dat de vervanging is voor het equivalent is van, gij hebt mij het oor doorboord. Maar als dat zo is, betekent meteen dat lichaam dus in de dienst van God geplaatst is. Niet verplicht zoals onder de wet, maar vrijwillig onder het nieuwe verbond. Want ja, je kan wel zeggen, we zijn van de wet verlost en we nou mogen wij alles, omdat het rust geworden is en het nieuwe verbond is aangebroken. Maar je kan ook zeggen, maar ik wil toch wel graag die Heer blijven dienen. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God van Mozes, ik wil hem toch blijven dienen. Dat kan, is ook de bedoeling. Maar dan op vrijwillige basis. Hebben jullie dat nog? Uit genade. Omdat je er wel mee leven kunt. Dat is het eigenlijk. En dat wordt hier uitgedrukt, want, ik wou er niet over struikelen, maar ik zeg het dan nog maar een keer. Men past dit vers toe, Hebreeën 10 vers 5, op kerstfeest, op wat men noemt de incarnatie. Ik ben ook ongelukkig met die term, maar ja. Met de geboorte van de Heer Jezus, toen was hij mijn lichaam toebereid. Gij hebt mij gans wonderlijk gemaakt, staat hij ergens in mijn moeders buik. En er is allemaal wel zo'n tekst voor te vinden. En die wordt dan hierop toegepast. Men zegt, dat gaat daar dus ook over, enzovoorts. En dan dat lichaam, gij hebt mij het lichaam toebereid, is dan dat lichaam van het kinderken in de kribbe, dat dan opgroeit tot volwassenheid en daarna ook gekruist wordt. En ik moet u zeggen, dat kan niet, want het ging over de hoge priester. Dat is de opgestane. Niet alleen hier, maar ook in Psalm 40. Om andere schriftgedeelten dan verder buiten beschouwing te laten. Ik kan niet missen. Dat wil zeggen, de opgestane Christus is een lichaam toebereid. dat hem dient. Of dat met hem God dient. Want gij hebt mij de oren doorboord, zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Maar als het betekent lichaam enzovoorts, dan is het dus breder dan dat. Ik ben blij met de afwijkende lezing dus. Want ik vind hem volstrekt begrijpelijk. Maar welk lichaam? En ik moet u zeggen, ja, die heb ik al genoemd, heb ik geciteerd uit Efeze 1, de laatste verse. God heeft hem opgewekt, gezet aan zijn rechterhand, alle dingen zijn voeten onderworpen, onder het citeren van Psalm 110, waar die uitdrukking staat, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan, en God heeft hem aan de gemeente gegeven, tot hoofd boven het geheel, boven het al staat er. Aan de gemeente, welke zijn lichaam is, en daarmee de vervulling van degene die alles in allen vervult. Dat wil zeggen, Christus is het hoofd van de gemeente, en de gemeente is het lichaam, en daarmee de vervulling van Christus. Hem is zijn lichaam toebereid. En dat lees je dus niet alleen in Psalm 40 en in Hebreeën 10, maar dus eventueel ook in Efeze 1, de laatste verse. Maar als je één keer bent bij het idee van de gemeente is het lichaam van Christus, ja, dan hebben we er nog wel een paar natuurlijk. Dan hebben we in Romeinen 12 ook en in 1 Korinthe enzovoorts. Efeze, de gemeente als lichaam van Christus. Maar daar gaat het over. Komende in de wereld, de komst niet van de baby, de komst van de hoge priester. De eersteling van de nieuwe verbond, degene als Adam, de tweede Adam, de levendmakende geest, of hoe je hem heten mag, de mens als beeld Gods. Komende in de wereld zegt, gij hebt mij het lichaam toebereid. Kortom, vers 7, zie ik kom in het begin des boeks en vanaf het begin des boeks, kortom, in de rol, de boekrol, is van mij geschreven, ik kom om uw wil te doen, o God. Het is niet voor niks dat Paulus het samenvat en zegt, zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in hem amen. Kan je dat nog vlugger zeggen? Ja, je kunt zeggen, hij is het woord Gods. Maar dat was Johannes, de openbaring 19. Waar staat het? Zijn naam is het woord Gods. Ja. En dan komt er een toelichting. Iets uitgebreider, vers 8. Als hij tevoren gezegd had, en tevoren is gewoon vroeg in het Oude Testament, het is van tevoren gezegd. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerand en brandoffer zijn offer voor de zonde heb je niet gewild, nog hebben u behaagd. Dat zijn dus die dingen van de wet. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En de conclusie daaruit is, het werd dus twee keer gezegd nu hier, hè? Het wordt erin gehamerd. En dan de conclusie eruit. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En voorbarig heb ik dus ook reeds gezegd, hij neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen. Toch? En daarna, dus voor huiswerk dan de volgende keer, noem nog eens wat in de Bijbel, maak maar een lijstje van al die eersten die weggenomen worden en vervangen worden door een tweede. De eerste is tijdelijk, de tweede is definitief. Het eerste is ziel, het tweede is geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke en daarna het geestelijke. Dus 1 Korinthe 15, ik roep maar wat. Want er zijn zoveel. David en Bathsheba, de eerste werd weggenomen. Het duurde een week, maar toen werd weggenomen. En daarna kwam Salomo, niet na een week, het schijnt 9 maanden te duren, maar toen maar kwam Salomo om hem te vervangen, enzovoorts. Gaat u maar verder. De hele Bijbel door vind je dat, om van de aartsvaders maar te zwijgen. Hij zei dus, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat gaat niet over de kruisiging, het gaat over wat de Heer vandaag doet. In verband met dat lichaam dat hem toebereid is. Het gaat over zijn hoge priesterlijk werk, niet alleen nu, maar voor altijd. Het gaat dus over zijn wil, dat is dat nu beklemtoond wordt vervolgens. Waarover staat in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Het gaat over de wil van God die hij gaat uitvoeren. En daar staat dat door die wil wij geheiligd zijn. Oké, langzaam. Wat betekent heiliging? Wijding aan de dienst aan God. Hij heeft nooit een andere betekenis, dat is wat het is. Dat je voor dat doel gereinigd moet worden, is ook zo. Daarom kun je argumenteren dat heiliging reiniging betekent, maar dat is erg plat. Dat is niet het doel. Heiliging is wijden aan de dienst aan God. Ik wijs altijd op de heilige vaten, gereedschap van de tabernakel en van de tempel. Het is heilig, niet om wat het is en niet om wat het doet, maar door de wijding. Dat is heiliging. In welke wil wij geheiligd zijn of worden, want zijn en worden is hetzelfde woord. Het is dus Gods wil die uitgevoerd wordt door de Heer Jezus Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat u en ik, wij als leden van zijn lichaam, geheiligd worden, namelijk gewijd worden aan de dienst aan God. Dat is wat het betekent. Hoe dan? Nou, door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Want wat zei hij nou? Offers heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Het betekent toch dat dat lichaam geofferd wordt, zoals van alsen die oud-testamentische offers geofferd werden. Heb je dat? Dus gemeentelijke waarheid in oud-testamentische symboliek. Offers heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid en ik kom om uw wil te doen. Dat wil zeggen, om mijn lichaam te offeren en te stellen in uw dienst. Te heiligen, heette het ook. En toen de Heer Jezus Christus dus gesteld werd in zijn hogepriesterlijke dienst, in de dienst aan God, sinds zijn opstanding, zoals beschreven in Hebreeën hoofdstuk 3 hiervoor, toen dat gebeurde, werd daarmee dus de hele gemeente die zijn lichaam is en waaraan u en ik zijn toegevoegd, werd de hele gemeente gesteld in de dienst van God. Is dat moeilijk? Nee, is makkelijk. Ik had het anders kunnen vertellen natuurlijk, buiten Hebreeën 10 om. Dan nemen we gewoon weer Hebreeën 2. Wij worden als heidenen, als gelovigen uit de heidenen, samen met de Joden, gelovigen uit de Joden, gebouwd op één fundament. En we worden gebouwd tot één tempel. 1 Petrus was ook goed geweest. 1 Petrus 2. Wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene levende steen. En gebouwd tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een tempel. Om wat te doen? Om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Staat er. Om het woord te bewaren. En aan Timotheus schrijft Paulus: de gemeente is het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. En je moet weten hoe je daarin moet verkeren. Hoe je in die gemeente moet gedragen, maar dan moet je weten wat de gemeente voor een ding is. Een tempel. Een volk, verzameld volk, voor zijn naam, zei Jacobus in Handelingen 15. Etcetera, etcetera. Alleen de manier waarop het hier verteld wordt in Hebreeën, ja, dat is een andere. Het is ontleend aan oud-testamentische schriftplaatsen en in het bijzonder aan oud-testamentische symboliek. Ik heb het niet gezegd, maar zelfs Psalm 40, waar we net waren, is symboliek. Het is niet alleen die van gij hebt mij het oor doorboord, zoals het daar staat, maar het is ook die van ik bewaar uw woord is in het midden mijns ingewands. Want het is niet anders dan de verwijzing naar de Ark des Verbonds, die een type is van de opgestane en verheerlijkte Christus, inclusief de cherubim en alles, weet u wel. De Ark des Verbonds, die het woord van God bewaart in zijn binnenste. Officieel de 10 geboden. Het symboliek natuurlijk. Het wordt bewaard in die kist. Dat is ook een priesterlijke functie. Het bewaren van het woord van God. Maar dat is precies wat hij zei. Uw woord is in het midden mens ingewands. En zo verder. Maar wat hier gezegd wordt in Hebreeën 10 is dat wij als lichaam van Christus geheiligd zijn, want dat lichaam is gewijd aan de dienst aan God. Het is geofferd. Jezus Christus, de Messias, heeft zijn lichaam geofferd. Waarom ook niet, maar ik ga nou achterstevoren praten. Waarom ook niet, tot u en mij, wordt gezegd dat wij datzelfde zouden doen. Letterlijk, want het is Hebreeën 12, vers 1. Dat is de eerste nieuwtestamentische brief. Het eerste schriftgedeelte dat spreekt over het praktische leven van een kind van God. Dat begint met te zeggen dat op grond van dat wij wedergeboren zijn enzovoort, vanwege de ontferming in God staat er, zouden wij ons lichaam stellen, dus een positie innemen of geven, zouden wij ons lichaam stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En voor zover wij religieus zijn, een godsdienst hebben en dus wat moeten offeren, staat er, dat is alles, uw lichaam. En daarmee heel uw leven. Dat is wat er staat. En dan komt de rest pas. Begin met verandering van denken en daarmee afwijking van de gang van zaken in de wereld, van de wereldse dingen, enzovoorts. En daarna begrijpen wat de wil van God voor uw leven is. En uw gaven, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid die u gekregen hebt, ook inderdaad besteden. Ongelukkige termen, zo staat het er nou eenmaal in Romeinen 12. Enzovoorts. Maar het is ontleend aan dat wij nou eenmaal in de dienst van God gesteld zijn. Ik leerde vroeger al dat heiliging voor de gelovigen niet betekent dat wij heilig moesten worden. Maar het betekent dat wij zouden leven in overeenstemming met dat wij heiligen zijn. En het probleem ervan is dat wij dat in het Nederlands moesten zeggen en leren en aanhoren enzovoort. Want wij zijn in Nederland niet gewend om gelovigen aan te duiden als heiligen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet wat de Rooms-Katholieke invloed daar nog bij is. U weet, die kennen wel heiligen. De Roomsen kennen wel heiligen. Maar die worden aangewezen. Maar uitsluitend als ze eerst zijn overleden, zodat er verder ook geen kwaad kan. Zoiets. Maar in de Engels sprekende landen hebben wij het gewoon over de saints. Dat zijn de heiligen. Allemaal. Hoe dat nou kan, dat het in het Engels wel doorgedrongen is, weet ik ook niet. Maar u weet wel, van de saints go marching in, enzovoorts. De saints. Dat is er gewoon uit. Daar begrijpt ook iedereen wat je eronder verstaat. Vreemd genoeg. De saints. De heiligen. De gelovigen. Wij allen. Maar wij zijn heilig en daarom zouden we heilig wandelen. Wij zijn verlost. En daarom zouden we als verlosten leven. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijnde genade mee overvloedigers geweest over onze alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat is Efeze 1. Dat hebben wij. Daar hoef je niet om te vragen. Dat hebben wij. Daar leven wij uit. Dat is de basis van onze wandel. Wij staan in de genade en daarom moeten wij gebruik maken. Dat is in Romeinen 5, eerste verse. Wij staan in de genade en daarom hebben wij de toegang tot de genade in welke wij staan. Ik wil even, heb je die nog? Wij zijn er al en daarom gaan we in. En dat is de Hebreeënbrief. Die zegt, wij zijn hemelburgers. Wij zijn der hemelse roeping deelachtig, 3 vers 1. En daarom zouden wij met vrijmoedigheid, ik moet even een bladzijde omslaan, zouden wij met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, omdat daar onze plaats is. Ja, en ik praat te langzaam en dan schiet me weer te binnen. En dus niet, hij is onze plaats nog aan het bereiden of zo. Dat berust op een misverstand met betrekking tot Johannes 14. Hij heeft ons plaats bereid. Hij is ingegaan, daarmee is de plaats bereid. En sindsdien kwam hij weder tot zijn discipelen en is hij bij hen en in hen. Dat is allemaal al geweest. Het idee van hij bereidt ons plaats daarboven. Dat is niet correct, dat is geen Bijbels concept. En wat je er zelf onder verstaan wil, dat moet je dan zelf maar weten. Maar het is geen Bijbels concept. Hij heeft ons plaats bereid en dus zijn wij daar welkom. En daarom staat er, zouden wij ingaan, Hebreeën 10, zouden wij ingaan in het heiligdom door het leven van Jezus, de levende Jezus, de hoge priester die met zijn eigen bloed is ingegaan volgens hoofdstuk 9... En dus kunnen wij ingaan op een verse, dat betekent nieuw, een verse en levende weg. Want hij is de weg en de waarheid en het leven. Dat is toch weer Johannes 14. Dat is Johannes 14. Vaderhuis zijn vele woningen, ga je nu plaats te bereiden enzovoort. En Thomas zei, we hebben geen idee waar u het over hebt. En toen zei de Heer, nou ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader. Daar ging hij dus heen, dan door mij. En daar zijn wij. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Efeze 1 vers 3. Ik bedoel, staat in al die brieven, dit is de leer, want leer is het. De lering van het Nieuwe Testament, gemeentelijke waarheid. Wij zouden ingaan omdat wij hebben een grote priester, 10 vers 21, over het huis Gods. En dat huis, dat zijn wij, maar dat stond al in hoofdstuk 3. En dan weer, vers 22, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan en dat de waarheid kent. In volle verzekerdheid des geloofs. Dat wil zeggen in vol vertrouwen op wat God openbaart in zijn woord. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Ook een terugverwijzing naar 9 vers 14. En daar staat erachter dat het is om de levende God te dienen. Maar dat zei ik. Je meldt je aan bij de hoge priester in het heiligdom, op de troon der genade, dat is de variant van Hebreeën 4, om daar je beschikbaar te stellen voor zijn dienst. Dat is naderen, offeren, naderen tot de troon der genade. Zie? Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar dat is de verwijzing weer naar de oud-testamentische symboliek. Dat is nou eenmaal de aard van de Hebreeënbrief en daarom heeft men hem ook zo genoemd. Aan Hebreeën, zo, want het is geschreven aan Joden, die dan voor het gemak Hebreeën heten, die geacht worden het Oude Testament te kennen. Wat gewoonlijk helemaal niet het geval is, maar zij menen van wel. En daar worden ze op aangesproken. Hebben jullie dat? Ja, het is net christenen. Ze menen de waarheid te kennen, maar nou ja, doe maar. En dus laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs, der hoop staat er. In de vertaling staat geloof, voor zover ik weet. Laat ons de onwankelbare belijdenis, het geloof, vasthouden of gewoon houden, bewaren. Want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want wij zijn priesters, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En dan weet u meteen wat die goede werken zijn. Alles wat bijdraagt aan de uitwerking, de verspreiding van, en het bewaren natuurlijk primair, van het woord van God. Heb je dat? Waarna ook de moeilijke tekst volgt van vers 25. Men had hem nodig, men zocht de schriftplaats om te kunnen zeggen dat de Bijbel wil dat wij elke zondag minstens twee keer en in bepaalde kringen minstens één keer en wel op zondagochtend om 10 uur bij rond het avondmaal, dat wij minstens elke zondag samenkomen moeten, want dat is onze priesterlijke dienst. Heeft iemand ooit uitgelegd? Ik weet niet wie en ik wil het niet weten ook. Daarom weet ik het ook niet. Nee, want dat is onze priesterlijke dienst. Het aanzitten aan het avondmaal. Of het liederen zingen, dat is onze priesterlijke dienst. Ik moet u zeggen, dat is nou jammer, als je niet zingen kunt vooral. Dat zijn de meeste van ons, maar toch. En bovendien, ja, wat moet je dan op zondagmiddag? Want het avondmaal, zoals iedereen begrijpt, avondmaal is morgens. Ik snap ook niet waarom dat was. Maar goed, laat ik het anders zeggen. Wat moet je dan op maandag, dinsdag, woensdag enzovoorts? Maar even totaal niet begrepen. Men heeft er wel de mond over vol trouwens. Totaal niet begrepen. Wij zijn priesters 24-7 heet dat tegenwoordig. Wij zijn priesters met 24 uur dienst en recht op ontbering. Die heb ik in 1964 geleerd. Maar toen maar weer. Als kinderen Gods. Dat is wat wij zijn. Niet wat wij doen, dat is wat wij zijn. En wat we doen, zou daarmee in overeenstemming zijn. Zie? En dat geldt niet maar voor een samenkomst. Er is niks tegen, maar samenkomsten bezoeken. Natuurlijk deden de gelovigen dat. Het is zelfs redelijk aantoonbaar dat ze dat regelmatig deden. En zelfs op de eerste dag der week. Wel ja, dat is inderdaad zo. Maar dat het verplicht is, echt niet. En dat het een priesterlijke dienst is, echt niet. Wij komen namelijk samen bij de Heer. En er is altijd wel iemand die zegt, ja, maar dat bedoelen we ook. En dan zeg ik weer, zeg dat dan. Waarom moet ik dat dan zeggen? Wij komen, dit is hoofdstuk 10. Dit is de praktische toepassing aan het eind van de brief. Onze onderlinge bijeenkomst, die wij niet zouden nalaten, is ons ingaan. Ja, staat 3 versen hiervoor, nog. En ook al niet voor het eerst, want het stond in hoofdstuk 4 al. Het is ons ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg bijgenaamd. Het is ons naderen tot de troon der genade. En naderen nog een keer betekent offeren. Naderen tot de troon der genade. Het is dus Romeinen 12 vers 1 en wat er verder volgt. Uw lichamen stellen enzovoorts. Wij zongen het ergens in een lied ooit over de hemel zelf. Maar dat ging dan meer over lichamelijk. Zoals jij er bent voor het ik er kom, zie uit naar mij, want ik kom er ook. En dan nog een keer, en dan ontmoeten we met vreugde elkaar. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Daar ontmoeten we elkaar en daar is onze eenheid. De zogeheten verdeeldheid van het christendom kan me niet schelen wat men eronder verstaat. Maar voor zover er een verdeeldheid is in het christendom, komt dat omdat men weliswaar onderling samenkomt, maar hier op aarde. Maar dat is niet deze. Maar daar waar wij onderling, dat wil zeggen samen komen, vergaderen. Episynagoge. Synagoge is al samenkomst, het is Grieks, ja, synagoge. Maar epi wil nog, versterkt het ook weer, voorzetsel ervoor. Daarom onderling samen, dat is 2 keer hetzelfde, onderling samenkomen. Het is met nadruk samenkomen, maar bij de troon der genade. Of zoals Gloria Gaynor het zei, onze eenheid als gelovigen zit hem niet in consensus. Dat wil zeggen dat we het overal over eens zijn, maar het zit hem in onze toewijding. En ze had gelijk, dat is zo. Onze toewijding aan de Heer, dat is wat ons bindt in de praktijk. En dat we dan over bepaalde zaken verschillend denken of verschillende dingen beleven als het ware, ja, dat is dan maar zo. Maar onze werkelijke eenheid is in onze dienst aan Hem. Het bewustzijn daarvan, dat is wat ons verbindt en tot eenheid maakt. En die bijeenkomst zouden wij niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. De dag is wat het heel dikwijls in de Bijbel is, oordeel. Waarom ook niet? Dat is het volgende vers. Dag betekent oordeel. Dag des Heren, dag des mensen, dag Gods, wat het maar is. Dag is oordeel. Ook in het Nederlands, jazeker. Maar ook in het Hebreeuws en ook in het Grieks. Het heeft iets van doen met licht en openbaring en waarheid, vinding en al dat soort dingen meer. Aan de dag brengen heet zoiets. En voor het gerecht dagen. Om van de Rijksdag dan nog maar te zwijgen. Maar zoiets. Dus laat ons onze episynagoge niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat het oordeel nadert, want daar komt een oordeel over, want zo wij willens zondigen en dus de onderlinge bijeenkomst nalaten. En zondigen betekent gewoon missen. Niet doen, niet op die verse en levende weg gaan. Zo wij willens zondigen, dat wil zeggen, wij kiezen daarvoor. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, deze waarheid dus over onze hemelse positie en daarmee toewijding tot hem en het priesterschap van alle gelovigen. Wat ik net over heiligen zei, geldt ook voor priesterschap in de Romeinse kerk. Ze willen niet dat alle gelovigen heiligen zijn, dus wijzen ze heiligen aan. Dan hebben ze de rest gedisqualificeerd. En ze willen niet dat alle gelovigen priesters zijn, dus ze wijzen priesters aan. En daarmee is de hele rest gedisqualificeerd. Zo werkt het. Toch? Ja. Maar zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis de waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan wordt het een beetje cynisch. Dan zegt de apostel, ja, dat is zonde, dat is mis, maar daar is niks meer aan te doen. Daar is ook geen vergeving voor als zodanig. Dat kan niet wiedergoed gemaakt worden. Waarom dat Duits is? Ik had Rijksdag nooit mogen zeggen natuurlijk. Dan komt het Duits bovendrijven. Nee. Maar wat er dan overblijft is een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als u het niet begrijpt, leest u 1 Korinthe 3. Daar staat dat wij in onze levens zouden bouwen op het fundament het welke is Christus. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want als het is hout, hooi en stro, zal het in het vuur verbrand worden. Want ieders werk zal in het vuur geworpen worden van het oordeel. En daar verdwijnt het. Wij worden ernstig gewaarschuwd. Want de bedoeling is dat onze levens vrucht dragen. En het is niet de bedoeling dat we hier een leven lang als christenen hebben rondgelopen. En de samenkomsten bezocht hebben. En elke zondag om 10 uur avondmaal gevierd hebben. Of zo. Ja. Dat zijn mijn gedachten gewoon. Dat komt allemaal vanzelf op. En dat we dan bij de Heer komen en dan zegt hij, maar wat was nou zondagmiddag en 's avonds, wat deed je toen en wat was de rest van de week? En ja, dat gaat allemaal in het vuur. En die zondagochtend waarschijnlijk ook, want hij heeft dan toch niks uitgewerkt. Toch? Van wie moest dat dan? Die heb ik ook uit zijn verband gerukt, maar van wie moest dat dan? Niet fietsen op zondag en al dat soort zaken meer. Ja. Waar staat dan in de Bijbel dat we zondagsmorgens... Hier? Nou, echt niet. Daar gaat dit vers niet over. Het is veel hoger en veel ernstiger. Zie? Als iemand de wet van Mozes heeft ze niet gedaan... die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dat is het oude verbond. Wat denk je hoe het zit onder het nieuwe verbond? Nou, het is eenvoudig. De werken worden verbrand. Je staat in de hemel straks... met lege handen en waarschijnlijk in je hemd. Nou ja, de Bijbel zegt naakt in 2 Korinthe 5. Is dat er echt? En daarna is natuurlijk, wat is erger? Dat je voor altijd verdwijnt? Of dat je de eeuwigheid door moet in je hemd? Zodat je dus voor eeuwig dat stempel met je meedraagt. Ja, dat is een kind van God, maar heeft er in zijn leven verder niks van aangetrokken. Nou ja, zo wordt het ons voorgesteld. En dat laatste wordt geacht zwaarder te zijn, staat hier. Hoeveel te zwaar de straf meent gij, zal hij waardig geacht worden? Let op het cynisme erin. Zal hij waardig geacht worden? Alsof het gewicht is. Het is gebrek aan gewicht. Die de Zoon van God vertreden heeft en het leven van het nieuwe verbond... het bloed des testaments, onrein geacht heeft waardoor hij geheiligd was. Het gaat over wedergeboren mensen. En de geest der genade smaadheid heeft aangedaan door bijvoorbeeld te leven in de praktijk onder de wet. Want dan is Christus u niet nut. Dit is Galaten 5, wat zo staat. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En ook de Heere zal zijn volk oordelen. Het zijn oud-testamentische uitspraken, maar ze worden wel degelijk van toepassing gebracht. God is zo, ja. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Gezegd notabene over gelovigen. En dat is dus echt wel ernstig. Zie? En dat is allemaal herhaling hier in hoofdstuk 10, fundamenteel. Want dit is de praktische consequentie van de leer. Maar die stond ook al in hoofdstuk 4. Dat eindigt met dat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade enzovoorts. Omdat wij een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan enzovoorts. Dat staat daar allemaal. Ja, dat is in hoofdstuk 4. Maar verder terug, reeds in hoofdstuk 2 staat... Wij moeten ons, vers 1, te meer houden aan hetgeen gehoord is. Nou ja, van het woord van God. Dat van ons, dat klopt niet. Van Christus eigenlijk. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. In oud-testamentische tijd, zegt Hebreeën 10, hoe zullen wij ontvlieden aan zo'n oordeel, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Dat maakt het dus ernstiger, omdat het over veel grotere dingen ging dan de wet. Ging om de rijkdom van Gods genade, die afgewezen wordt in de praktijk. Hebben u dat? En dat nieuwe verbond, ja, daarvan staat, dit is begonnen verkondigd te worden door de Heer, vers 3 van hoofdstuk 2. Het is aan ons bevestigd geworden door degenen die hem gehoord hebben, de discipelen. En in gedachten denk ik nou, ja, en dan kennen wij mensen, die, dat zijn onze broeders, en die zeggen dan, nee, de Heer heeft dat niet verkondigd. Dat kan niet, gemeentelijke waarheid, want dat was nog niet aan de orde. Sommigen zeggen zelfs, dat wist hij zelf ook niet. Er staat toch, dat weet zelfs de zoon niet. Er zijn dingen die de zoon ook niet wist, enzovoorts. En de discipelen, die wisten tot en met handelingen toch ook niet waar het over ging nog. Een gemeentelijke waarheid. En daarna moeten ze van ellende, moeten ze dan ook nog zeggen dat alles wat de Hebreeënbrief leert niet op ons van toepassing is. Want zeggen, het gaat over het nieuwe verbond en het is niet voor de gemeente. En wat doe je dan in de praktijk? Al deze dingen afwijzen en de onderlinge bijeenkomst nalaten. En door te zeggen, het is niet voor ons. Zie? Maar ja, dat zegt een orthodox gereformeerde, zegt dat ook hoor. Het is niet voor ons. Nee, het is alleen voor uitverkorenen. En ik heb er gekend die zeggen, en dat ben ik niet. Want dat kan niet, want mijn ouders zijn al uitverkoren enzovoort. En... Twee generaties achter elkaar kan niet. Het is maar één uit zoveel geslachten. Dus ik kom niet meer in aanmerking. Dat is serieus. Dat is geen grap. Dat is bloedserieus. Mensen zeggen het. Wijzen het af. En los daarvan heb ik mensen gekend. Veel oppervlakkiger. En die zeggen, ja, ik weet wel dat het zo is, maar ik hoef het niet. Ik wil het niet. Ze accepteren dat dat waar is, alles wat in de Bijbel staat. Dan zeggen ze, nou nee, maar dat nee, hoef ik niet. Dus, ja, vraag me niet om het te begrijpen, want ik kan het niet begrijpen. En daarna, weet u, wil ik dan zeggen, en ik wil het ook niet, want ja, doe maar. Ik heb er geen begrip voor. Zie? Nou, en dan eindigt Hebreeën 10 vanaf vers 32 eigenlijk met enige malen dit te herhalen. Met woorden als vers 34, een beter en blijvend goed in de hemel. Vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Ja hoor eens, dat woord wordt hier niet voor het eerst gebruikt. Om in te gaan, diverse levende weg. Welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt leidzaamheid voor nodig, passie. Gij hebt passie voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, welke wil? Van de heilige levenswandel, in dienst aan hem. Daar ging het toch over? De wil van God gedaan hebbende, de beloftenis, dat wil zeggen dat wat beloofd is, moogt wegdragen, de vergelding des loons dus, een blijvend goed in de hemel, vergelding des loons. En nog een keer, want... Nog een zeer weinig en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Dus uit Habakkuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Prachtige tekst. Omdat er niet staat een onrechtvaardige zal uit geloof gerechtvaardigd worden. Maar er staat de rechtvaardige. Iemand die al wedergeboren is dus. Gelovig is. Zal uit het geloof leven. In de praktijk. Want God heeft ons wedergeboren niet maar tot een hoop, hoewel dat is zo, tot hoop, maar tot een levende hoop. Iets wat ons praktische leven bepaalt. De rechtvaardige, de gelovige, zal uit het geloof leven. Geloof als bron. En daarmee het woord van God als bron. En zo iemand zich onttrekt, daaraan, zei de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want het stond nog steeds allemaal in Habakkuk 2. Daar houdt de Heer niet van dat je daaraan onttrekt. En als we nou vijanden waren, zou de Heer er zich weinig van aantrekken. Maar we zijn zijn kinderen en geroepen tot zoonstelling. En wij trekken ons er niks van aan. Dat is veel ernstiger. Toch? En daarom. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan het leven uit geloof. Ten verderve, in de praktijk ten vuren. Maar wij zijn van degenen die geloven tot behouding, zaligheid, tot behouding der ziel. En de ziel is onze levenswandel. Vergeet het nooit, ziel in de Bijbel is het leven en niet het levensbeginsel, maar het praktische leven. De psyche uit het Grieks, nefes uit het Hebreeuws, ziel is de normale vertaling van die beide woorden. En in de Bijbel betekent het altijd het praktische leven. Het is hetzelfde als ik, maar dan veel groter. Ik. Met heel mijn wezen, met alles wat ik heb, ook in de praktijk. Mijn ziel heeft aan hem geen behagen. Wil niet zeggen dat er sprake is van een bepaalde emotie bij God of zo. Niet dat die er niet is, maar dat is niet de strekking van het woord. Ook in de praktijk niet. Dat betekent dat onze levens bij hem niet in de smaak vallen. En dat betekent ook dat we van enige praktische hulp ook maar moeten afzien dan. Want de Heer doet het niet. Hij heeft daar geen belang bij. Hij zou onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En ik roep hem altijd achterstevoren ook een keer. Dat heb ik nu nog niet gedaan, dus die komt nu. En als wij niet van plan zijn de levende God te dienen, waarom zou hij dan onze gewetens reinigen? Dat maakt nog geen verschil dan. Waarom zou hij dat doen? Doet hij bij de ongelovige mens toch ook niet? Het is iets bijzonders als hij het doet. Onze gewetens reinigen van dode werken. Het is een hoge priesterlijke functie. Waarmee wij gereinigd worden en daarmee gewijd worden voor de praktische dienst. En als wij dat laatste niet willen, ja, dan hoef je op dat werk van de Heer ook niet te rekenen. Zo simpel is het. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En als je vraagt, hoe is dat dan leven uit geloof? Nou ja, dat is hoofdstuk 11. Met de rolmodellen uit het Oude Testament. Zie? Maar vervolgens, ik heb een stuk overgeslagen nu uit Hebreeën 10. Dat deel wat ik overgeslagen heb is vanaf vers 10 het laatste woord. Dat was het woord eenmaal. En dat werd toegelicht in de daaropvolgende verzen. Waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat die oudtestamentische offers weliswaar altijd herhaald werden. Maar dat nieuwtestamentische offer is eenmaal. In het Engels once and for all. Daar is de term meer bekend, want ik meen dat die ook in de King James versie voorkomt. Niet noodzakelijk in dit vers, het kan ook zijn naar aanleiding van Romeinen 6, want daar is dit ook een van de thema's. Dat wil zeggen, hij is eenmaal gestorven, eenmaal opgewekt, hij sterft niet meer. Het is once and for all, dat wil zeggen for all time. Er komt niks meer. Er komt niks meer in de toekomst. Dit is gebeurd en het is taken to leave it. Vandaar dat er later staat, hebben we net gelezen, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden in vers 26. Want hiervoor stond al, het is eens en voor altijd. Het is maar eenmaal grote verzondag. Hebben jullie dat? Er komt niet nog één. Dit is wat het is. Je krijgt nog niet een tweede kans. Ook een populair idee bij velen. Bestaat niet, er komt niet voor in de Bijbel. Het is nu de aangename tijd enzovoorts. En dat het van doen heeft met het nieuwe verbond. Dat werd natuurlijk ook nog gezegd in vers 16 en 17. Maar dat is de herhaling van wat al stond in hoofdstuk 8.
Betekent dat die naam dus ook continu? Want dat het een offer is wat
ja, Het blijft actief, maar het wordt niet herhaald. Maar het is nog steeds...
Geschied, maar dat is dan als een kop zou zijn.
Ja, maar dat hebben ze ingevuld, toch? Dat woord geschied, ja. Maar het is natuurlijk voor iedereen duidelijk. Hij is eenmaal ingegaan en dat blijft het ook. Er bestaat overigens, nou je dat aanhaalt... Er bestaat overigens een opvatting... Ja, die is niet echt ernstig, maar het is terminologie hoofdzakelijk. Die zegt... Psalm 110 schrijft... Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat blijft dus altijd. Maar sommigen zeggen, maar het gaat pas later in. Pas bij de bekering van Israël, want het gaat over het nieuwe verbond. Dat is één. Maar die kan je gewoon wegstrepen, want het is duidelijk dat dat is bij zijn opstanding. Het staat zwart op wit in de Bijbel, dus toe maar. En de andere is die van vers 1 van Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand totdat... En daar leest men dan in dat daar een eind aan komt. Dat dat niet eeuwig is. Maar ik moet u zeggen, dus even los van alle theologische eventuele consequenties en implicaties. Totdat is het in de grondtaal, Grieks ook, maar Hebreeuws zeker. Totdat is hetzelfde als opdat. Dat wil zeggen, het wijst naar een doel. En of dat doel in de verte ligt, al dichtbij, dat zit niet in het woord. In het Nederlands ook niet trouwens. Maar ik ben van mening dat Psalm 110 vers 1 had moeten vertaald worden, zoals zoveel andere schriftplaatsen dan ook, met zit aan mijn rechterhand op dat. En ik weet het zeker, omdat wij natuurlijk in het Nieuwe Testament schriftplaatsen hebben, waar staat dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. En Psalm 110 zegt, zit aan mijn rechterhand totdat ik alle dingen aan uw voeten zal onderwerpen. Maar het Nieuwe Testament haalt het aan. Ik weet niet of het alleen Efeze 1 is of ook andere schriftplaatsen of Hebreeën 2, dat weet ik niet. Maar er staat dan bij dat dat al gebeurd is en dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, Hebreeën 2. En dat niets uitgezonderd is, dat hem niet onderworpen is enzovoort. Dus dat moet er zijn op dat. Het is in die positie... dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar ik haal het aan eigenlijk omdat er geleerd wordt... zit aan mijn rechterhand totdat... en men wil daar gemeentelijke waarheid in lezen... wat ook een beetje vreemd is weer. Zo van, ja, hij zit nu aan Gods rechterhand... en nou doet hij daar dus niks. Nee, het komt uit ultradispensationalistische kring. Nou doet hij daar dus niks. Dat is de leer dan, de Heer doet vandaag niks... Eerlijk. Maar toen bijvoorbeeld Stefanus, dat was nog maar betrekkelijk kort na de opstanding van Christus. Toen Stefanus even door het raampje naar binnen, door de patrijspoort, naar binnen mocht gluren in de hemel. Hij zag de hemel geopend. Nee, niet Sadhusunda Singh. Stefanus zag de hemel geopend. En toen zag hij Jezus staande ter rechterhand Gods. En dan zegt men... Toen stond hij nog, want het idee was dat hij meteen weer terug zou komen, dat hij in die tijd... Nee, dat is serieus leer, echt wel. Nou ja, het is niet echt serieus, maar het wordt serieus geleerd. En dat is, was hij nog gereed om meteen te komen, omdat hij moest hem ontvangen totdat, en dat was zeer binnenkort. Maar later bleek dat anders te zijn. Dus toen is de Heer later gaan zitten. En in de toekomst staat hij weer op, want er staat zit aan mijn rechterhand totdat. Dat betekent dat hij in de toekomst zal opstaan om alsnog de wereld aan zich te onderwerpen.
Het zitten op die troon betekent toch dat alles onderworpen is?
Dit is het nou juist. Het is een positie van rust. Het werk is gedaan. En hij zit daar voor altijd. Daarmee is alles aan hem onderworpen. En Psalm 2 zei dat al. Ik heb mijn koning gezalfd. Dat is al gebeurd. In de praktijk. Nee, dat is het onderscheid tussen de jure en de facto, hè. Maar het is officieel, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En staande, wat Stefanus zei, staan is de uitdrukking van een bepaalde positie. Wij staan ook en wij zouden stand houden en staande blijven. Dus als Stefanus dat ziet, ik had net zo goed gelezen, want hij zag Christus in zijn positie die hij ook altijd zal blijven houden. En zo staan wij in de genade... Je kan ook zeggen, daar zitten wij, daar rusten wij. Maar dat zitten betekent dat het einde is aan de omzwervingen. Dat is zitten. In het Engels gebruik je het woord zitten ook zo. Als je daar een oude klassieke auto 40 jaar in je garage bewaard hebt, dan zat die auto, het was sitting in the garage. Echt waar, dat is gewoon heel goed Engels. Maar vertaal het niet met zitten in het Nederlands, want dat nemen ze kwalijk. Dat is niet zo. Wij zeggen hij stond daar. Hè? Of hij was daar, maar je zegt niet hij zit daar. Maar Engelsen zeggen het wel, dat is dichter bij het Hebreeuws. Dat is wat zitten is. Maar het zijn geen tegenstrijdige begrippen, zitten en staan. Echt niet. Goed. Nog meer? Hebben we nog wat vergeten? Ik dacht het niet. Ik dacht dat het wel ongeveer complete dekking was van dit hoofdstuk. Maar ik moet me verontschuldigen, omdat het natuurlijk toepassing is alles van de voorgaande 9 hoofdstukken. Dus het wordt wat lastig om dat allemaal bij elkaar te vatten. Maar het leert uitdrukkelijk dat onze positie is een hemelse. Onze positie is in het Nieuwe Verbond, onder het Nieuwe Verbond. En zelfs wij zijn de custodians, met dank aan de Reverend David Gwilym Jones. Uit Wales, dat hoor je er meteen aan. Die zei, wij zijn de custodians, de schatbewaarders. Wij zijn de custodians. Hij was een ultradispensationalist, maar dat had ik er niet bij moeten zeggen. Maar wij zijn de custodians van het woord. En daar had hij groot gelijk in, dat is zo. Het woord is in onze dagen aan ons, in de praktijk aan de gemeente, toevertrouwd. En voor dat doel worden wij geheiligd. En als we dat niet zijn, niet leven onder de genade in plaats van onder de wet. En als we geen gereinigd geweten hebben, zijn wij vooralsnog althans onbekwaam om de Heer te dienen. En de enige weg tot reiniging is door het bad des waters, door het woord. Door hier te zijn, zal ik maar zeggen, dat is het nut van onze bijeenkomsten. Ons te stellen onder het woord, voor zover het dan gebeurt. Mag aannemen hier wel, maar toch. Om ons te stellen onder het onderwijs dat de schrift ons geeft. Niet over hoe het menselijk leven in elkaar zit of geleefd zou moeten worden. Maar over wat de Heer zou doen en onze positie daarin. Nou, mogen u dat bijblijven. Once and for all. We zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen, leren kennen uit uw woord. En dat waar wij alles wat wij van nature mee hadden, schade en drek achten, terwille van u, daar zullen wij komen, zegt de apostel, tot kennis van u en daarmee tot kennis van de kracht van uw opstanding. Daar waar wij slechts één doel voor ogen hebben met onze levens, dat uw naam daarin verheerlijkt zou worden en dat uw woord geplant zou worden in onze harten. Daar mogen wij leven in het bewustzijn dat wij wandelen in gemeenschap met u, dat u naar ons omziet, dat u ons geeft wat wij nodig hebben voor dat doel en dat u voor onze erfenis bewaart in de hemel en dat dat inderdaad onze levende hoop is. Wij danken u voor het voorrecht dat we over alle omstandigheden uit, maar ook boven de omstandigheden uit van vandaag, mogen zien naar de toekomst, omdat u ons beloften gedaan hebt die vastliggen in de persoon en het werk, positie, de titels van onze heiland, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij een hoge priester hebben die ons betaamde. Een voorspraak, trooster, bij de Vader. Een borg en een middelaar, iemand die de garantie is voor onze zaligheid nu en voor alle eeuwigheid. Wij danken u voor die grote genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons en bevelen ons aan bij de kracht van die genade om Christus wil. Amen.